Vrienden, het welkom dat vanmorgen is uitgesproken, dat geldt ook voor vanmiddag. Wanneer u na vanmorgen hier aanwezig geweest te zijn, hier opnieuw bent, dan bent u opnieuw hartelijk welkom en bent u vanmiddag aangekomen. Dan bent u te meer van harte welkom en wij hopen en bidden of de Heere ons vanmiddag zijn zegen, zijn onmisbare zegen wil bereiden. Wij gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, het 13e en het 16e vers. Psalm 119, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. En vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het 13e en het 16e vers van Psalm 119.
Thank you.
voor alle dingen eerst de Heere zoeken in ons gebed. We hebben het gezongen, Heere. We hebben het beleden. Laat het waar zijn. Dat we er iets van kennen wat deze dichter doet. Ik leg voor uw oog mijn weg en handel bloot. Heere, dat is vrucht van ontdekkende genade. Want als we het bloot leggen voor u, dan is de bedekking eraf gehaald. Dan is het masker ervan afgerukt. Dan zijn we eerlijk gemaakt. Dan is dat het werk van uw geest. Uw heilige geest. De geest der genade en der gebeden. Die geest die voor genade plaats maakt. En die genade bewijst. En die geest die het doet. Door een mens die rechtop staat. Door de knieën te doen gaan. En één die van bidden niet weet. Althans van het ware bidden. Tot een bidder maakt. Ik leg voor uw oog. Mijn weg en mijn handel bloot. Heren, daar is wel reden toe. We zijn vanmiddag of wellicht al eerder vandaag hier naar de kerk in Werkendam gekomen. Maar we zijn hier, heren, niet anders dan zoals we zijn. Als zondige mensen. Als verloren mensen die voor u de heilige God niet kunnen bestaan. Vanwege uw wet, heren. Thema van deze dag, uw wet. Uw heilige wet. Uw wet die als een spiegel ons voor ogen wordt gesteld. Uw wet die een heilige maatstaf is. En als ons kromme leven daar langs gelegd wordt, Heere. O, dan blijkt de afwijking. Dan blijkt dat u een heilig God bent. En dat u het zegt, ik ben heilig en daarom wees heilig. Maar Heere, we zijn het niet. O, we bidden om uw heilige geest. Wanneer we vanmiddag opnieuw zullen spreken en luisteren. Geef dat uw woord mag opengaan. En dat we ons zullen verwonderen over de dingen die u daarin en van daaruit tot ons spreken wilt. Schenk ons zo wat we nodig hebben. U gaf ons dat, Heere, ook in de maaltijd die we ontvingen. Heere, wij behoeven ons geen zorgen te maken over de hoeveelheid van ons eten. En over de kwaliteit van ons eten. Dat is ook een zegen. Er zijn er zoveel in deze wereld bij wie dat heel anders is. Laat het ons tot verwondering stemmen, Heere. Uw goede tierenheden, die ook in dat opzicht tot bekering dienen te leiden. Zegen wat we ontvingen. En wilt u nu met ons zijn, door ons het geestelijke brood toe te reiken. Maar geef dat het hongerige zielen ontmoet. Wilt u zo in uw gunst met ons zijn, wij zoals we hier zijn. Heere, wij bidden u voor de kandidaten in de heilige dienst die in deze afgelopen weken een beroep mochten aannemen. We denken aan onze broeder Hoekman, die geroepen werd naar de gemeente van Rotterdam-Kralingen en die vrijmoedigheid ontving om dat beroep aan te nemen. We denken tegelijkertijd ook aan kandidaat Huigen, die naar de Genemuiden zal gaan als u het geeft. Wat een voorrecht, Heere, dat we mogen zien dat u voortgaat en dat u nog aan onze arme kerken denkt. O Heere, ontfermt u over onze kerk en laat deze twee beslissingen voor ons een vreugdevol teken mogen zijn dat u ons nog niet verlaten hebt. Dat u ook met deze broeders zijn en hun gezinnen, hun vrouwen. Mag hun weg voorspoedig zijn en mogen ze te meer bevestigd worden daarin dat u een last oplegt. Maar dat u, Heere, die last zelf wilt vervullen door het betoon van uw geest. Wilt u zo ons nabij zijn. Ons gebed verhoren. Deze middag ons gedenken. En dat om Christus wil. Amen.
Ik lees met u een deel van de Heilige Schrift. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. Daarvan het derde hoofdstuk. De versen 1 tot en met 15. Colossenzen 3, het eerste tot en met het 15e vers. Daar lezen we Gods woord als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen ge in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Vrede Gods heerse in uw harten, tot welke ge ook geroepen zijde in één lichaam. En wees dankbaar. Tot zover. Geliefden, het is al wel 300 jaar geleden. Iets langer zelfs. Het was in het jaar 1700. Ik neem u een ogenblik mee naar een klein dorp in de Lowlands in Schotland. Daar waar de inmiddels heel bekende Schotse prediker Thomas Boston de kleine gemeente van Simprin diende. Op enige dag bezocht hij een gemeentelid. Het was een oude man. Een man die veel vertellen kon van vroeger. Want, hij moest van ver putten. Maar in de tijd van de burgeroorlogen had hij de koning gediend in het leger. En uit die tijd had hij nog een aantal dingen bewaard. Onder meer een aantal boeken. Ze lagen in de vensterbank. En Thomas Boston neemt ze ter hand. Hij kijkt ze in. Hij ziet naar dat ene boek. Nou, dat smaakt hem niet zo. En dat legt hij snel terzijde. Maar dan is daar nog een ander boek. Hij kent de schrijver niet. En de titel even min. En toch, wanneer hij een enkele minuut lang kennis neemt van een enkele bladzijde van dat boek, dan spreekt het hem aan. En dan grijpt het hem aan. En dan zijn er maar enkele woorden en zinnen nodig die hem doen vragen. Mag ik het eens meenemen? Mag ik het eens lezen? Wel, de soldaat, het oude gemeentelid van Thomas Boston, gaat nog verder. Hij geeft het mee aan zijn dominee. En thuisgekomen leest Thomas Boston het. En hij leest het met toenemende instemming. En zelfs zo Het verandert zijn prediking. En het stempelt zijn geestelijk leven. En hij gaat er ook over schrijven. Hoe heet dat boek? En wie is de schrijver? Edward Fisher. En de titel van het boek: The Marrow of Modern Divinity. Het merg van de hedendaagse, dat is reformatorische godgeleerdheid. Edward Fisher, een onbekende man. Wel, hij is ook helemaal geen prediker geweest. En een theoloog van professie was hij evenmin. Hij oefende het, jawel, maar toch, hij oefende het edele kappersvak uit in Londen. Maar dit boek, dat heeft hem tot een bekend man gemaakt, Edward Fisher. Waarom noem ik vanmiddag dit voorval in het leven van Thomas Boston en waarom noem ik dit boek? Wel, omdat Fisher in zijn boek twee dwalingen wil ontmaskeren. Twee dwalingen die in zijn tijd opgeld deden. Die twee dwalingen die ook vandaag, vanmorgen en vanmiddag aan de orde komen. De ene, wel, dat was die dwaling die vanmorgen door dominee Roos aan de orde gesteld is. De dwaling van het nomisme of van het neonomianisme. Het is de gedachte, en we hebben het vanmorgen gehoord, dat de mens de wet van God moet, jazeker, maar ook kan volbrengen en zal volbrengen. Waarin de zweep eroverheen gaat. De wet als voorwaarde voor het evangelie. Genade, niet flauteren en onverdiende genade is. En alsof de mens nog enig aandeel heeft in de zaligheid die de Heere bewijst. Dat was de ene dwaling, het neonomianisme. En die andere, wel, die is vanmiddag aan de orde, het antinomianisme. Het is de absolute tegenhanger ervan. Het is de gedachte dat de wet van de Heere er eigenlijk niet meer toe doet. Althans, zeker niet in het leven van Gods kinderen, want heeft de Heere Jezus dan niet de wet vervuld? En heeft hij dat niet gedaan voor al de zijnen? En heeft hij dat dan niet plaatsvervangend gedaan? En zijn daarom Gods kinderen niet ontslagen van het doen van de wet? En spreekt de apostel Paulus niet zeer afkeurend over het doen van de werken der wet? Maar het is toch een dwaling. Het is een buitengewoon grove dwaling. Waarvan het uiterste door de apostel Paulus al gekend is. Als we in Romeinen 6 lezen, wat zullen we dan zeggen? En de apostel, tot zijn verbijstering hoort hij het zeggen. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? Wij mogen de Heere Jezus Christus kennen. Dus, we staan in de vrijheid. Dan mogen we doen wat we willen. Er is toch voor ons betaald? Paulus zegt, dat zij verre. Nou, vanmiddag luisteren we een ogenblik naar deze antinomiaanse dwalingen. Althans, daar gaan we nou niet zo diep op in. Maar vooral op de afwijzing, de bestrijding ervan en hoe het dan wel is. We hebben zojuist Colossenzen 3 gelezen. Een hoofdstuk dat wel zeer past om gelezen en overdacht te worden in de week na Pasen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zegt de apostel. Jawel, en let er dan goed op. Het zou kunnen zijn als we deze woorden in onze Statenvertaling, in onze terecht zeer geprezen, volprezen Statenvertaling lezen, dat we zouden kunnen denken, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wel, dat staat nog te bezien zeker voor de apostel. De apostel zet daar een vraagteken achter. Indien, als dat dan zo mogelijk het geval is, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Als we het in de grondtekst goed lezen, dan bedoelt de apostel, aangezien dan, nu gij dan met Christus zijt opgewekt. Dat zegt, geliefden, dat zegt de apostel tot de Colossenzen. Dat is ook een geweldige zaak. Als de dominee op de preekstoel dat met stellige zekerheid tot zijn gemeente zeggen mag. Nu gij dan met Christus zijt opgewekt. Nu dat toch waarheid is. Nu dat, oh dan misschien niet allen, maar toch zo'n groot deel, zo'n representatief deel van de gemeente, waardoor dat eigenlijk tot de hele gemeente gezegd wordt, niet uit een automatisme, maar in verwondering. Geliefde gemeente, dit mag ik van u weten, dat u Christus hebt leren kennen en dat gij met Christus zijt opgewekt. De apostel, hij durft het zomaar te zeggen, tot de Colossenzen, want hij weet het, oh hij weet het. Ze zijn uit hun natuurlijke doodstaat opgewekt. Met Christus opgewekt. En daarmee hebben we gelijk het geheim van Gods kinderen onder woorden. Ze zijn met Christus gestorven. En ze zijn met Christus opgestaan. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Oh, dat was nog voor zijn lijden. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik u allen tot mij trekken. En beduidende met welke dood hij sterft. Zo, de Heer Jezus heeft tot zijn discipelen gezegd, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, letterlijk, als ik aan het kruis verhoogd zal zijn, wel dan heb ik u meegenomen. Dan draag ik u op mijn hart. In mijn sterven sterft u, die van eeuwigheid aan mij gegeven zijt, met mij mee. En in mijn opstanding staat gij mede op. Dat is het geheim. Dat is het wondere geheim. Voorwerp van aanbidding. En van verootmoediging. Degene die van Christus zijn. Gemeente, ik bedoel dat niet oppervlakkig, dat begrijpt u wel. Maar die door genade, door het werk van de Heilige Geest, van de Geest van Christus, aan Christus verbonden zijn. Die zijn met hem gestorven. Hun oude mens is gestorven. En die zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. Wel, dat zegt de apostel. Het wijst ons op de nauwe verbinding die er is tussen de Heere Jezus en de zijne. Is hij niet de wijnstok en zij de ranken? Een ander beeld. Is hij niet het hoofd en zij de leden van het lichaam? Wel, zegt de apostel, zo mag ik het toch zeggen. Mijn geliefde Colossenzen. Gij zijt toch met Christus opgewekt? En daar ligt het leven in, geliefden. Ik ga daar nou maar niet verder op door. Maar daar ligt het leven in. Laat ik het dan met een ander zeggen. Met het woord van een ander. Mag ik het eens met Philpot zeggen? Philpot die het zegt. In de vereniging met Christus ligt alles. En buiten de vereniging met Christus bezit ik niets. Zonder door een waar geloof aan hem verbonden te zijn, zegt Philpot, bezit ik geen zaligheid en geen heiligheid. En zonder in hem te zijn, oefen ik niet de ware bevinding en sta ik buiten de ware godsdienst. Wel nu, nou dat is maar een aanloop naar het onderwerp. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Wel, als dat zo is, als ik met hem ben opgewekt, dan ben ik allereerst gestorven. Dan ben ik aan mezelf gestorven. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Ik ben door de wet van God ontdekt aan mijn vleeselijk bestaan. En aan mijn neigingen, aan mijn pogingen om buiten Gods genade zalig te worden. Geliefden, daar ben ik aan gestorven. Ik heb me failliet moeten erkennen. Ik heb het moeten erkennen, zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot u vluchten. Heere Jezus, wees mij genadig. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, zegt Paulus, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij en indien ik, wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Wel nu, dan ligt daar mijn zaligheid. Die ligt niet in mezelf vast, maar die ligt in een ander vast. In hem. Toen Herman Friedrich Kolbrugge begraven werd, hij had het zelf al gezegd. Toen werd er gezongen aan zijn graf. Christus, der is mijn leven, und sterben mijn gewin. Christus is mijn leven, en dan is sterven gewin. Wel nu, zegt de apostel, zo is het toch, Colossenzen? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt? Wel, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De apostel Paulus zegt dus niet: nou, nu ben je eenmaal bekeerd. Nu ben je gewonnen voor hem. Wel, dan is toch alles goed? Dan is je leven toch gered? Bekeerd is toch bekeerd? En de Heere komt toch op zijn werk niet terug? Hij zal toch niet laten varen wat zijn hand begonnen is? Dus je zaligheid is gegarandeerd? Dus, nou, dan mag je doen wat je wilt. Want de zaligheid is onverliesbaar. Maak je daar geen zorgen over. Maar dat zegt de apostel niet. De apostel geeft aan die gelovige Colossenzen, van wie hij het weet, van wie hij het met zekerheid zeggen en getuigen mag, dat ze met Christus zijn opgewekt, dan geeft de apostel geliefden een opdracht. Zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Hij is toch uw koning? Uw schat is toch in de hemel? Uw koning is toch in de hemel? Wel, daarmee is toch ook uw hart in de hemel? Wel, dan kan het ook niet anders dan dat je leven gestempeld is door de eeuwigheid van zijn regering en door de hemelse bediening van zijn genade. Dat kan niet anders. De apostel zegt dus ook op andere plaatsen: wandelt waardiglijk het evangelie. Laat uw levenswandel in overeenstemming zijn met dat evangelie. En de apostel, hij zegt het ook van zichzelf: onze wandel is in de hemelen, vanwaar wij ook onze zaligmaker verwachten. Hij zegt: mijn burgerschap is in de hemel. Dat is niet meer van de aarde, maar is van de hemel. Want mijn hoofd is al in de hemel. O zeker, het lichaam is nog op de aarde. Mijn voeten moeten nog over de aarde gaan, maar mijn hart is al in de hemel. En daarom, ook mijn schat, en daarom, mijn levensweg, mijn wandel, zal door dat, door die hemelse werkelijkheid, gestempeld moeten zijn. Het zal inmiddels al wel duidelijk zijn, geliefden, dat het een absoluut onbijbelse en een verderfelijke gedachte is. De gedachte van het antinomianisme dat genade losbandigheid tot gevolg mag hebben of te verontschuldigen is. Dat zou onder ons nog wel eens kunnen voorkomen. Wanneer een kind des Heren is uitgeleid. Wanneer er dingen in zijn of haar leven zijn die echt niet kunnen. Dat een ander zegt: ja, maar het is toch een lief kind van God. Gemeente, het is een schande. Het is een schande wanneer genade, een vrijbrief zou zijn om slordig en niet de Heere toegewijd te leven. O jawel, ik weet het wel. En we hebben het vanmorgen gehoord. Ik word niet zalig door de werken der wet. En mijn toedoen en mijn ernstige leven en mijn vrome gedachten en mijn toegewijde ijver en mijn ernstige voornemens. Nee, ze doen echt niks toe aan mijn rechtvaardiging voor de heilige God. Ze leggen geen gewicht in de schaal wanneer ik voor de rechterstoel van de heilige God zal staan. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Maar let op, hoor je wel. Het is alleen door genade dat ik zalig word. Het is zonder de werken der wet. En toch, als het alleen door genade, alleen door het geloof is, maar dat geloof blijft niet alleen. En die genade blijft niet alleen. Laat ik het met de catechismus zeggen. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, moeten we dan nog goede werken doen? Oh, we moeten wel zeker goede werken doen. Het is zelfs onmogelijk dat iemand die door Gods ontferming in Christus is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En dit alles heeft met de wet te maken. De heilige wet van de Heere, die hij op Sinaï aan het volk van Israël gegeven heeft. Die wet die tot behoudenis is. Die wet waarin de Heere het leven van Israël en ook het leven van de Nieuwtestamentische gemeente heeft afgepaald. Waarin hij een grens, een muur heeft gegeven. Een veilige ruimte waarbinnen ik verblijven kan in het zoeken van de Heere. Het is een van de gebroeders Erskine, dacht dat het Ralph was, die een keer gepreekt heeft over dat woord waarmee de wet van de Heere begint. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En wanneer Erskine dat doet, dan wijst hij erop dat het goud is. Goud dat uit de berg Sinaï wordt gedolven. En de beeldrijke taal van Erskine, Erskine mag u ook zeggen, een tijdgenoot van Thomas Boston. Goud, het is een schat van evangelische genade. Goud dat uit de berg Sinaï gedolven wordt. Voor wie? Voor het kind des Heren. Voor hem of haar die door genade bij Christus is gebracht en uit hem mag leven. En wat is het kenmerk van een kind des Heren? Mijn geliefden, dit onmiskenbaar. Hij of zij krijgt de wet van God lief. Dat kan niet anders. De wet van God, die krijg ik lief. Dat kan niet anders, toets u zelf eraan. En dat is die wet van God die mij ontmaskert. En dat is die wet van God die mij er buiten zet. En dat is die wet van God die mij maakt tot een zondig en een verloren mens. En dat is die wet van God die het zegt, o mens, maar je bent een verloren mens. Die wet van God die mij aanklaagt. Die inspraak heeft en invloed heeft op mijn geweten. Waardoor ik het uitroep, Heer, ik kan voor u de heilige God niet bestaan. Die wet, krijg ik die lief. En toch. En kent u dat geheim? Die wet, die krijg ik toch lief. Want ik ga voor die wet leren buigen. En ik ga het vragen. Ik ga bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Uw wet, o Heere, zo heilig, zo goed. Die wet van u, die is mij boven alles lief. Want in uw wet hebt ge uw wil. Hebt ge uw heilige wil geopenbaard, Heere. Hebt ge uw deugden geopenbaard. En het gaat me boven alles om uw deugden, die wet. We hebben een paar coupletten gezongen, Psalm 119. Wel, daar blijkt. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Oh, dan kan ik misschien wel schrikken als het zomaar uit mijn mond komt. En wanneer ik het zomaar in mijn hart vind, die hartelijke belijdenis, dan kan ik ervan schrikken, want dan weet ik tegelijkertijd dat ik dagelijks die wet van God overtreed. Maar toch, die wet van God, die heb ik lief. Ik wil er niets van af hebben. Uw woord, uw wet kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Jawel, dan weet u, daar heeft de Heere voor gezorgd. Dat heb ik zelf niet altijd door. Maar daar heeft de Heere nou voor gezorgd. Want dat is nou de zaligheid. En dat is nou het werk van zijn geest. Is dat niet zo'n kostelijke belofte? Heeft hij het niet gezegd? Ik zal mijn wet, hoort u het? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En die zal ik in hun hart schrijven. En wanneer de Heere dat gaat doen, dan doet hij het zoals hij dat met de stenen tafelen heeft laten doen. Hij graveert ze erin, zodat het ingekerfd wordt in de wanden van mijn hart. Onuitwisbaar. En dan ga ik daarin, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is wel waar. Dan ga ik daarin op Christus blijven. O, zo maak mij uw beeld gelijk. Dat beeld van Christus, dat blijkt. Als ik die wet zo hoog heb, dat ik eronder wil buigen. En aan de wet van God, het laatste woord, het hoogste woord van die God, die recht op mijn leven heeft, wil toekennen. En dan wordt het mijn vraag. Heere, mag ik u dienen? Mag ik u dienen, Heere? Mag ik uw onderdaan zijn? Dan weet u wat dat meebrengt. En u kunt het toch wel invullen of niet als u van deze dingen weet. Geliefden, dat brengt strijd mee. Dat brengt een bloedige strijd mee. Enerzijds, oh, we hebben het gezongen in Psalm 119. Enerzijds, mijn ziel kleeft aan uw getuigenis. Ik kan er niet vandaan blijven. Ik kan er ook niet van afblijven. Uw getuigenis, uw woord. Oh, het is de adem. Het is de sfeer waarin ik ademen mag. Het is de bron van mijn leven. Het is de fontein van Gods genade. Ik kleef aan uw getuigenis. En tegelijkertijd moet ik zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? In dat opzicht is het leven van een christen iets van een tweezijdige plakband, zou je bijna zeggen. Ik kleef aan uw getuigenis. En ik kleef aan het stof. Hoe het komt? Ja, omdat ik nog buiten het paradijs leef. Omdat ik nog in deze wereld ben. En omdat daar die vijanden zijn. En het wordt me gebed. Leid me niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Omdat ik van mijzelf al zo zwak ben. Dat ik niet een ogenblik kan bestaan, zegt onze catechismus. En daartoe mijn doodvijanden. Ja, het zijn mijn doodvijanden geworden. Het waren vroeger mijn vrienden, maar het zijn nu mijn doodvijanden geworden. De duivel en de wereld. En mijn eigen boze hart niet ophouden me aan te vechten. En me te bestrijden. Ach, Heere. Wil mij toch staande houden en mij sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ik in deze geestelijke strijd, Heere, toch niet altijd onderlig. Maar dat ik sterke wederstand, sterke tegenstand mag doen. Totdat ik eindelijk te enenmale de overhand mag behouden en ontvingen. Strijd. Jazeker. Het kan niet anders. In een optimistisch 19e eeuws gezang wordt het zo gezongen. En nu geen zondaar meer. Zou dat waar zijn? En nu geen zondaar meer. Als ik een verlost mens geworden ben door Gods genade in het beginsel. En dan geen zondaar meer. Dan word ik te meer een zondaar. Het is al heel wat jaren geleden dat ik eens, ik weet niet meer precies waar het was, maar dat ik op een conferentie voor ambtsdragers was. De details zijn me niet meer duidelijk, maar dit weet ik nog wel, dat daar ook de onder ons gelukkig toch nog wel bekende dominee van der Ent ook was. En wanneer u dominee van der Ent gekend hebt, dan weet hij dat hij zomaar ineens op een bepaalde manier uit de hoek kon komen. En zomaar een indringende vraag aan je kon stellen. Hij deed dat gelukkig niet aan mij, maar ik was er wel getuige van. Dat hij een beginnend predikant aansprak. Een man die inmiddels in onze kerk een grote bekendheid ontvangen heeft, maar wiens naam ik nu hier niet noemen zal. Hij sprak hem aan en hij zei, zeg me eens. Waar wordt de ellende het meest gekend? Zomaar, er was geen enkele aanleiding voor, maar hij vond het kennelijk nodig om dat eens zo te vragen aan iemand, te toetsen kennelijk. En die jonge dominee die stond wat te stumperen en te stotteren. Ja, nee, het lukte niet om daar een afdoende antwoord op te geven. En dominee van der Ent keek deze man en ik keek op hem neer, niet figuurlijk, maar wel letterlijk, dat begrijpt u. Ik keek hem indringend aan en hij zei, waar het stuk der ellende het meest gekend wordt, mijn lieve broeder, dat is in het stuk der dankbaarheid. Weet je ervan? Denk er maar over na. En toen keerde hij zich om en hij ging weg. Gemeente, dat is het. Dat is het. Het stuk der ellende. O, ze moet gekend worden, opdat er plaats zal zijn voor de genade van de Heere. Zeker wel. Eens. Absoluut. De kennis der ellende zal het diepst zijn. En zal het aangrijpend zijn. in het stuk der dankbaarheid, in de voortgaande weg die de Heere met de zijnen gaat. En weet u hoe het komt? Omdat ik een gevoelig en teer geweten ontvangen heb. En omdat ik die wet van God zo lief gekregen heb. En omdat ik er niets van af wil hebben, daarom. En omdat de deugden God zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid, maar ook zijn ontferming en zijn genade zo teer in mijn leven liggen. Daarom. En wanneer ik dan mezelf zie. En wanneer ik dan moet zien dat ik een ellendig mens ben, vleeselijk en onder de zonde verkocht. Ach, dan doet het pijn. En dan ken ik mezelf meer dan ik me eerst kende. En dat is de praktijk. Mag ik het u nog aanreiken met twee voorbeelden? De eerste is, dat klinkt misschien vreemd. De eerste is van een Roomse geestelijke. Maar gemeente, ik denk toch dat hij er iets van gekend heeft. Ja, ik denk het wel. Guido Gezelle. Dat was een man die de gemeenschap met de Heere zocht telkens weer. Maar ach, er zat dikwijls zoveel tussen. Gij bad op ene berg alleen. En Jezus, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla, zo arm als ik, zo is er geen. Geen één die nood hebben en niet klagen kan. Die hongeren en niet vragen kan. Die pijnen en niet gewagen kan. Hoezeer het doet. Och, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ziet u, gemeente, dat is de praktijk. Leer ons bidden, vroegen de discipelen. En ze vroegen het ongetwijfeld nadat ze een ogenblik samen met zijn twaalfen misschien wel hebben staan luisteren naar het bidden van de Heere Jezus. In die zuivere verhouding tot zijn Vader. In de liefde tot de wet van de Vader. En toen keken ze elkaar aan. En toen zeiden ze, dan kunnen wij helemaal niet bidden. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En nog een getuige, ook uit de geschiedenis. Bisschop Beveridge, wat onbekend, de 18e eeuw. Hoor zijn belijdenis. Het is ontroerend. Hij zegt, ik kan niet bidden zonder te zondigen. Ik kan geen preek horen of een preek houden zonder dat ik zondig. Ik kan geen aalmoes geven of zelfs niet naar het avondmaal gaan zonder te zondigen. Ik kan zelfs mijn zonden niet belijden zonder ze te vergroten door de wijze waarop ik ze belijd. Wegens het berouw dat ik van mijn zonden heb, moet ik berouw hebben. Mijn tranen dienen gewassen te worden. En zelfs deze wassing moet weer gereinigd worden door het bloed van Christus. En hoe meer zonden, hoe meer ik de dood waardig ben. En hoe meer de dood op me afkomt, hoe des te meer zoek ik hem die ik lief heb. Die de wet van God heeft vervuld. Ziet u nou, gemeente, dat wanneer ik in beginsel, en ik wilde wel dat het u allen mocht gelden, dat ik wanneer ik in beginsel hem mag kennen, gemeente, dat dat geen zorgeloos en goddeloos leven kan brengen, maar dat het een teer leven leidt. Antinomiaan, weg ermee. De wet van God, ze is me tot een vermaking, en tegelijkertijd stelt ze me ootmoedig voor het aangezicht van de Heere. En dat is nou mijn nood. Dat is nou mijn nood. In de liefde tot de wet van God. En in de liefde tot de God van de wet. Maar ziende mijzelf. Ik ben vleeselijk. en onder de zonde verkocht. Maar het heeft wel een praktische consequentie. Jawel. Want gemeente, dat is geen beschouwing. Dat is niet iets om over te praten alleen. Dat is in eerste instantie iets om voor de Heere te belijden in de binnenkamer. Telkens weer opnieuw. Ik zei het al, zie mij Heere. Wien elk moedigt toch tot u vlucht. Dat allereerst. Maar dat is tegelijkertijd ook een voorslag om al die zonden te zoeken, te vermijden. Die zonden, John Bunyan zegt in zijn boek De Heilige Oorlog, de diabolisten, die handlangers van die vreselijke diabolen, ze moeten eraan. Ja, zegt Kolbrugge, die durende strijd hier in het leven, die kan niet achterwege blijven. Een harde, bloedige kamp tussen waarheid en leugen, tussen het reine evangelie en zelfmisleiding. De strijd tussen vlees en geest. Want wanneer ik een liefde tot de wet van God ontvangen heb, dan haat ik de zonde. En niet alleen die zonde waar een ander schande van spreekt. En niet alleen die zonde die nog wel min of meer gemakkelijk vermijdbaar zijn. Maar gemeente, dan ga ik met name die zonde haten. Waarvan ik weet dat ik ze heimelijk graag koester. Begrijpt u het? Herkent u het? Wat kan de zonde zoet lijken wanneer ze mijn vlees streelt? Maar juist daarin ligt de bitterheid wanneer de Heere me eraan ontdekt heeft wat die zonden zijn. Dan ga ik ze haten met een dodelijke haat. En dat is heel praktisch. Dat is buitengewoon praktisch. In het hoofdstuk dat we gelezen hebben, het Colossenzen 3, gemeente, is Paulus ook heel concreet. Hij praat er niet alleen over, niet alleen in abstracte termen, maar hij zegt, lieg niet tegen elkander. Want je hebt toch de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. En hij zegt, weet je het nog van vroeger waarin je leefde? In gramschap en in toornigheid en in kwaadheid en in lastering en in vuil spreken uit uw mond. Weet je het nog? En je bent er in beginsel toch aan gestorven? Er is toch de doodsteek doorheen gegaan? Wel, koester het dan nu heimelijk niet. Heel concreet. En dat maakt mijn strijd uit. En dat maakt mij tot een mens die geslingerd wordt. Tot een mens die het onder ogen moet zien dat in mij, dat is in mijn vlees, het goede niet is. Het kwade dat ik niet wil. Ik doe het zomaar. En het goede dat ik wil. Oh, ik kom er niet toe. Geliefde gemeente, een christen. Dat is een mens met een scheur in zijn ziel. Een scheur in zijn ziel. Die oude mens die altijd maar naar boven wil komen. Die eerste Adam, dat oude beginsel, die wel de doodsteek ontvangen heeft, maar is nog niet vermorzeld. Telkens weer komt hij naar boven. En die nieuwe mens, ach, die nieuwe mens die de zonde haat. Zo'n mens is een mens met een scheur in zijn ziel. Maar ze moeten er wel ondergebracht worden. Al die zondige gedachten en woorden, heel concreet. Gemeente, ze moeten bestreden worden. En dan mag ik er niet een paar koesteren. Toen ik vanmorgen hier naar Dordrecht kwam, toen heb ik de weg gekozen via het hier naar Werkendam kwam uit Dordrecht. Toen heb ik de weg gekozen met de pont. En dan rijd je nog een kilometer of 10, dacht ik zo, door dat prachtige polderlandschap hier in het Brabantse. En dan zie je die dijken, maar wat je niet ziet, maar wat je weet wat er wel is, dat is de rattenplaag. Wel, daar weet het waterschap wel van wat dat is. De rattenbestrijding, vooral die muskusrat, prachtig dier, zo lijkt het wel, maar buitengewoon gevreesd als graver en wroeter. En het zijn de oevers en de dijken die het moeten ontgelden. Hier graaft hij zijn onzichtbare gangenstelsel. En die ratten, gemeente, die moeten worden bestreden. En dan kan er geen genoegen meegenomen worden dat er nog wat intact blijft. Nee, ze moeten tot het laatst toe bestreden worden, want anders wordt die dijk ondergraven. En ze moeten allemaal gedood worden. Dat is althans de intentie. Dat is het oogmerk van het rattenbestrijdingsplan. Voelt u, gemeente, in het leven van een christen, trouwens, in het leven van niemand van ons, kunnen we het ons niet permitteren dat er nog een paar zonden, een paar van die ratten ontzien worden? Ze moeten er allemaal aan en ze moeten allemaal weg. En nu de vraag, misschien uw vraag of jouw vraag, maar hoe dan? Hoe zal dat moeten? Hoe zullen ze bestreden kunnen worden? Gemeente, ik wil het antwoord u geven aan de hand van het boek, en ik noemde het al, De Heilige Oorlog van John Bunyan. Prins Emmanuel heeft de stad Mansfield, die aan hem ontvallen is, opnieuw ingenomen. En ze zijn tot hem gekomen, de inwoners van de stad Mensenziel, met boete en berouw. En de koorden der veroordeling om hun hals. En ze hadden niet anders verwacht dan het doodvonnis te horen. Maar wat krijgen ze? De vrijbrief. Ze worden ontheven van schuld en straf. En ze mogen bij prins Emmanuel wonen. En nu? Ja, nu moet er een nieuw begin gemaakt worden. Een nieuw begin van het leven met hem. Het leven in geloof. En het leven in liefde. Nu moet het ook gaan blijken dat ze prins Emmanuel willen dienen. Want, had de prins gezegd, indien gij de werkingen van het lichaam doodt, dan zult gij leven. En nu staan ze daar. De mensen van de stad Mensenziel. Weldadig als ze zijn door prins Emmanuel. En nu moet het blijken of het echt is hun voornemen. Of ze echt prins Emmanuel toebehoren. En dat moet blijken in het opsporen en het doden van de diabolisten. En het kruis is al opgericht. En aan dat kruis moeten ze vastgespijkerd worden. De oude zonde, gemeente, ze moeten gekruisigd worden. Dat is het beeld. Maar daartoe moeten ze eerst gevangen worden, de diabolisten. Ontmaskerd en gearresteerd. En ja, er zijn er al een aantal gevangen genomen. Meneer Hardhart en meneer Zinnelijke Lust en meneer Valse Vrede en meneer Hoogmoed. En nu moeten ze aan het kruis. Maar wat werken ze tegen de diabolisten? Ze laten zich zomaar niet kruisigen. Ze laten zich zomaar niet ter dood brengen. Ze beseffen dat hun laatste uur is aangebroken. En de mensen van stad Mensenziel moeten de grootste moeite doen om die zonden, om die diabolisten te boven te komen. En dan dreigen ze het gevecht te verliezen. En dan dreigen ze nog te ontsnappen. En ze glippen bijna uit de handen van de mensen van stad Mensenziel. En hoe zal het nou moeten? En dan roepen ze. Dan roepen ze tot prins Emmanuel. Twist met onze twisters, hemelheren. Ga onze bestrijders toch te keer. Wil spies rond das en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. Kom ons te hulp, onze ziel die u verbijt. En dan gaat er een wonder gebeuren. Want zonder dat stad Mensenziel het in de gaten had, is daar ook, vlakbij hem, in hun midden, de machtige vertegenwoordiger van prins Emmanuel, de secretaris van de stad, de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dan legt hij, geliefde, oh, het is werkelijk ontroerend, dan legt hij zijn goddelijke hand op de handen van de mensen van stad Mensenziel. De Heilige Geest, hij geeft zijn kracht in hun zwakheid. En zo wordt het waar. Indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult gij leven. En dat is de enige manier dat mijn zonden eronder komen. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. En zo, zo komen ze aan het kruis. Gemeente, ik ga nu maar afronden. Er zal nog heel wat meer over te zeggen zijn. Maar voelt u samenvattend hoe dwaas, hoe goddeloos, hoe God onteerend de dwaling van het antinomianisme is. Alsof de wet van de heilige God er in het leven van zijn kinderen, trouwens in het leven van ons allen, niet toe doet. Waarom moeten dan de goede werken gedaan worden? Zo vraagt de catechismus. Nou, en zo is het ook. Ze moeten gedaan worden. En dat is geen nieuw neonomianisme. Ze moeten gedaan worden. Het kan niet anders. Het zal niet anders mogen. En zo, zo is het God zelf die ervoor zorgt, die er zelf voor zorgt. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. En als er dan eens geen goede werken zijn, en als er geen leven daar dankbaarheid is, en als het gewoon in stand gehouden wordt, het liegen tegen elkaar, en de gramschap, en de toornigheid, en de kwaadheid, en de lastering, en het vuilspreken, en het alles zomaar op je netvlies laten komen, en de dingen koesteren van binnen, dat waarvan je weet dat het met de wet van God niet te combineren is, wat dan? Gemeente, dan zijn er geen vruchten van het geloof. En dan zeg ik u, dan is er ook geen geloof. Want een dood geloof, een geloof zonder vrucht, is geen geloof. En dan gaan we niet praten over David, die toch ook gevallen is. Gemeente, dit is de verkondiging. Dit is het woord wat uit de schrift rechtstreeks tot ons komt. Wanneer er geen vruchten van het geloof zijn, samengaan met een verbroken hart. Lage geest, dan is er ook geen geloof. En dan ben ik nog buiten Christus. Kunnen dan die niet zalig worden? Die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende, verder levende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuisen en afgodendienaar, en zie heel die trits maar na, het rijk van God kunnen beërven. Trouwens, evenmin een keurig meelevend kerkmens. Een trouwe bezoeker van de bewaard Pandag, die nog wel eens een indruk in zijn hart heeft, maar die buiten God leeft en buiten Christus. Dan kan het er aan de buitenkant geliefd en keurig uitzien, maar het is niet in overeenstemming met de wet van God. Van hem die het zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig is een mens alleen in en door Christus. Geliefde gemeente, heel ons opgepoetste, nette, deugdzame, ernstige christenleven. Dat kan als God het niet verhoedt. Dat kan niet, zou niet meer kunnen zijn dan gecamoufleerde vijandschap tegen God in het licht van zijn wet. De Heere geven ons de genade dat het ontmaskerd wordt. En daarom beproeft u zelf of ge in het geloof zijt en of de vruchten van het geloof er zijn. Ten slotte, ik begon met dat boek van Edward Fisher, Het Merg. Ik eindig er ook mee, zoals het boek zelf eindigt. De waarheid is dat het geloof de belangrijkste genade is waartoe de christenen vermaand moeten worden om dat te verkrijgen en te beoefenen. Het geloof. Als de schare de Heer Jezus vraagt, zegt Fisher, wat ze moeten doen opdat ze de werken God zouden werken, dan antwoordt de Heer Jezus, dit is het werk van God. Dat geloof in hem die mij gezonden heeft. De Heer Jezus bedoelt het geloven, maar dan het echte geloof. Dat geloof dat het leert ontvangen. Het geloven sluit alle andere plichten in die daaruit voortkomen. Ik smeek u daarom, zegt tenslotte Fischer, ik smeek u daarom. En hoe mooi zegt u het, hoe ontroerend. Leg uw mond aan de fontein Christus. Dan zullen uw zielen vervuld worden met het water des levens, met vreugdeolie en met de nieuwe wijn van het Koninkrijk Gods. Van hem zult u dan vreugde, lieflijke omhelzingen uit een dankbaar hart ontvangen. En dan zal er ook, naar de mate van uw geloof, gehoorzame, gewillige dienstbaarheid zijn aan God en aan mensen. Dan zult u zich niet tot de goede werken behoeven te dwingen. Gemeente, dan is er geen zweep. Maar dan is het om die te doen uit dankbaarheid. Want uw ziel zal altijd verbonden zijn om God lief te hebben en zijn geboden te onderhouden. En zo zult u, jawel, zo zult u gelukzalig zijn in dit leven. In de geloofsverbondenheid met de gelukzaligen. En zo zult u tot in eeuwigheid gelukzalig zijn. In de genieting van hem. Die voor u dit alles verwierf. Dit geven. De Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt. Wij zingen op Psalm 119.